Joël, fijn dat je er bent.
Zeker.
Ik wil nog even voor je bidden voordat
we gaan beginnen.
Ja, Vader in de hemel, dank u wel, Heer, voor Joël, dat hij vandaag hier mag zijn, Heer. Heer, dat hij uw woorden mag spreken vandaag, Heer, en dat die mogen landen in onze harten, Heer. Stel ons open voor uw liefde en genade in Jezus' naam. Amen.
Dank je. Van mijn kant allemaal een hele goede morgen. Ik zie er altijd weer naar uit om naar Gouda te zijn. Het is goed om bij jullie te zijn. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar misschien heb je je net zoals ik wel eens afgevraagd dat waarom Jezus, als we eenmaal die keuze hebben gemaakt in ons leven hier op aarde om Jezus te gaan volgen, waarom Jezus ons vervolgens ook achterlaat op deze aarde. Laten we wel wezen, als je hier op aarde bent, ook als christen, het is niet altijd ontzettend makkelijk. Soms kan die zondige natuur kan nog de kop opsteken, dan is de enorme strijd. Er zijn mensen die ons ontvallen. We hebben ook gezongen dat we met ons verdriet naar de Vader mogen gaan. Op aarde is het niet altijd gemakkelijk. Maar als we dan vanmorgen nadenken met elkaar over investeren in eeuwigheid, dan denken we ook een stukje over het leven na dit leven. En als je dan gaat kijken, als we eenmaal daar zijn in de hemel, dan zijn er in de hemel zijn er eigenlijk twee dingen die we niet kunnen doen, die we nu op de aarde nog wel kunnen doen. Het allereerste wat we in de hemel niet meer kunnen doen en wat we nu nog wel kunnen doen op de aarde, dat is zondigen. Het moet een perfecte boel zijn daar natuurlijk, alleen maar vreugde en perfectie. In de hemel kunnen we niet meer zondigen. Het tweede wat we in de hemel niet meer kunnen doen, wat we nu op aarde nog wel kunnen doen, dat is aan andere mensen die Jezus nog niet kennen, het evangelie vertellen. Nou, voor welke twee van de opties zouden we achtergelaten worden? We zijn natuurlijk als kerk van Jezus, we zijn als het gezin van Jezus, zijn we achtergelaten op deze aarde om te investeren in eeuwigheid. En natuurlijk is wel zo handig en gebruikelijk en goed, we moeten eerst zelf dat eeuwige leven van Jezus in ontvangst nemen. Maar meteen daarna dan is het onze kerntaak als kerk, ook hier in Gouda, om te investeren in de eeuwigheid van andere mensen. Ik zat zo de boodschap voor te bereiden en ik ben iemand die kan nogal wat associatief denken, dus ik kwam van het een op het ander. En op een gegeven moment ging ik in gedachten terug naar mijn tijd hier in Gouda, dat ik net hier klaar was met mijn stage. En toen woonde ik in Rotterdam, toen was ik bezig met afronden van mijn scriptie. Dus ik zat hele dagen zat ik voor mijn computerschermpje, ik zat met mijn neus in de boeken. En toen kwam ik op een gegeven moment op een lumineus idee. Ik zei tegen mijn vrouw Marjoke, ik herinner me nog van mijn 6e tot mijn 16e heb ik altijd ontzettend veel gesport. Zo'n 6 keer in de week, voetbal en tennis. Ik zei, ik herinner me nog hoe ontzettend lekker het is als je je hoofd lekker leeg kan maken. Als je heerlijk ontspannen in slaap kan vallen als je lichamelijk uitgeput bent. Even lekker in de benen bent geweest. Dus ik zei tegen mijn joke, ik zit nou lang genoeg achter die beeldbuis, elke keer achter mijn computerscherm. En ik zei tegen mijn joke, ik ga me aanmelden bij de voetbalclub. En wij woonden in Rotterdam-Zuid in een van de Vogelaarwijken. We stonden op nummer 3, dus het was af en toe bar en boos daar. Maar ik ging daar naar de voetbalclub en ja, ik moet eerlijk bekennen, mijn zelfvertrouwen had er niet onder geleden, ondanks dat ik 5 jaar lang niks meer had gedaan aan sport. Dus ik kwam daar bij die mensen en ik zei, mag ik me aanmelden voor de selectie? En ja, misschien dacht ze, nou wat een rare snuiter is dat nou weer, maar we geven hem een kans, dus ik mocht meetrainen bij de selectie. Het was in juli, dus ik had nog 1 maand tot de eerste training. Dus elke dag ben ik om 6 uur 's ochtends ben ik opgestaan, ben ik rondjes gaan lopen door het park. Want je moet wel een beetje goed beslagen te ijs komen natuurlijk. En zo kwam ik in augustus aan om mijn allereerste training. Ik zal nooit vergeten wat ik daar aantraf. Ik kwam daar met mijn sporttasje kwam ik daar aanzetten. En er stonden een stuk of 30 ontzettend grote, stoere, brede kerels, plakplaatjes en al. En nou, daar kwam ik dan aan met mijn sporttasje, niet ontzettend breed en ontzettend groot. En de warming-up, er was al bijna niet doorheen te komen, het was ontzettend pittig, we werden afgebult, we moesten bokjes springen over elkaar. Nou, ik over die grote kerels, ik kwam er net overheen, net weer opgestaan en dan kwam de volgende. En vanaf toen, we gingen 2 keer per week trainen, elke week werden we meegenomen naar Rotterdam, we woonden in Rotterdam trouwens, we werden meegenomen over de bruggen in Rotterdam, we moesten bruggen lopen doen. En elke week gingen we ook naar de Kuip, het stadion van Feyenoord. Nou weet ik niet, we gingen daar niet om te kijken hoe je moest leren voetballen. Ik weet ook niet of de Kuip daarvoor de goede plek is. Ik ben voor PSV, dus ik zal me niet zoveel er meer aan toevoegen. Maar wat we er elke week moesten doen, wij moesten trapje op, trapje af, trapje op, trapje af, trapje op, trapje af. En dat zo'n 20 minuten lang en dan moesten we elke week doen met elkaar. Dus je kunt je voorstellen, het was een enorme uitputting en een investering. Maar op een gegeven moment was het wel ontzettend gaaf dat de laatste 10 minuten, we hadden 80 minuten gespeeld. En die laatste 10 minuten dat onze tegenstanders een beetje op apengapen lagen, hadden wij nog de power om nog even vol gas te gaan. En ik moet bekennen, dan wonnen we nog lang niet altijd, maar je snapt het punt. We investeerden om op de lange termijn er iets uit te halen. En ik denk, als wij vanmorgen met elkaar nadenken over investeren in eeuwigheid, nou, hoe lang wil je de termijn hebben, zou je zeggen. Ik wil met jullie gaan kijken naar een gedeelte. Je kunt vast opzoeken, 1 Korinthe 9. Je kan daar ook meelezen hoor. Maar je mag het ook opzoeken. En dat is een brief die Paulus heeft geschreven. En ik denk, Paulus is denk ik niet zelf iemand die ontzettend veel sportte. Maar het was wel iemand die, als hij schreef, die wou ontzettend graag ook aansluiten bij de cultuur en bij de mensen aan wie hij de brief schreef. Dus in Korinthe, je had in die tijd in Griekenland, had je de Olympische Spelen. Maar ten tweede had je ook de Isthmische Spelen om het jaar en die waren in Korinthe. Die Korintiërs waren helemaal sportfanaten en Paulus denkt, daar ga ik bij aansluiten. En dan schrijft Paulus het volgende aan die sportfanaten. Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden, er maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint. Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke. Daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft. Vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht slaat. Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gedisqualificeerd. Nou, Paulus die zegt hier eigenlijk, wij als volgelingen van Jezus, we gaan voor een eeuwigdurende, onvergankelijke erekrans. En om die erekrans op een gegeven moment in ontvangst te nemen van Jezus, dan is het ontzettend belangrijk dat we als christenen, dat we ons harden, dat we oefenen en dat we trainen, dat we investeren. Maar in mijn leven, en ik heb zo het vermoeden dat dat in meerdere levens zo is, dan kan het soms toch een enorme strijd zijn. Dat je aan de ene kant zegt, nou, ik geloof het woord van God en ik weet het is zo ontzettend gaaf en mooi en goed om te investeren in het eeuwige. Maar de andere kant dan word je zo vaak weer getrokken naar dat tijdelijke en naar het aardse. Kan soms best wel heel erg moeilijk zijn. Ik kwam even geleden kwam ik op YouTube een preek tegen van iemand. Misschien heb je het filmpje wel gezien. En die had een ontzettend mooi voorbeeld. Die wil ik dadelijk ook laten zien. Ik dacht, die vind ik zo mooi, die neem ik mee naar Gouda. En die prediker die gaf een ontzettend scherpe preek. En die zei, lieve gemeenteleden of lieve mensen, hij sprak onder andere over deze tekst. Hij zei, weet wel, er komt een moment na dit leven, daar komen we allemaal persoonlijk, daar komen we voor Jezus te staan. En hij zei, dan gaan we met Jezus gaan we kijken naar ons leven. En als we met Jezus zo terugkijken naar ons leven, naar alles wat er gebeurd is en naar alles wat we gedaan hebben, dan zei hij, dan kunnen we eigenlijk alle daden die we hebben begaan in ons leven, zouden we eigenlijk in twee categorieën kunnen verdelen. En die spreker zei, naar de eerste categorie, het was een Engelse spreker, dat noemde hij de regret. Hij zei, dan kijken we terug naar ons leven samen met Jezus en dan zien we bepaalde dingen in ons leven, daar hebben we spijt van. Dat waren doelloze dingen en dat is niet goed. Aan de andere kant kijken we terug met Jezus naar ons leven en dan gaan we ook terugkijken op die dingen die we investeerden in de eeuwigheid. Dat Jezus ons daarvoor ook beloont. De Bijbel is er heel duidelijk voor dat die dingen die we doen tot eer van Jezus, daar gaan we ook beloningen ontvangen. Daar prijst Jezus ons voor. En toen zei die spreker, hij maakte het ontzettend scherp. Hij zei, stel je nou voor, Jezus heeft jou 1000 euro toevertrouwd en je kijkt terug met Jezus naar je leven. Ga je dan zeggen, nou, ik heb weer een nieuw jasje gekocht. Ik heb weer een hele bijzondere rode broek gekocht of weer allerlei andere dingen. Of kun je zeggen, nou, nee, ik heb een belangrijk deel van mijn geld heb ik ook gegeven aan arme mensen. Ik heb geïnvesteerd in het koninkrijk van Jezus. Hij zei, met je tijd ga je dan zeggen, nou Jezus, u zal wel onder de indruk zijn, ik heb 7000 films gekeken. Of kan je zeggen, nou Jezus, ik heb mijn tijd, die heb ik geïnvesteerd. Ik heb mensen gesupport, ik heb mensen geholpen, ik heb het in uw koninkrijk geïnvesteerd. En het punt van die spreker was, als we ons echt bewust zouden zijn van het leven na dit leven, dan zouden we wellicht hele andere keuzes maken in ons leven op aarde. En toen pakte hij de volgende illustratie erbij, die ik heb meegenomen. Het was niet het etenstasje hoor. Hij pakt een touw erbij. En het is een behoorlijk lang touw. Ik zal eens even kijken hoe ver we komen. Oh, sorry Marta. Hij was er net naast, hè? Hij pakt er een touw erbij en hij zei, je moet je eigenlijk voorstellen dat dit de tijdlijn is van je leven. En dat touw, dat moet je eigenlijk voorstellen, gaat keren de aarde rond. Er komt eigenlijk geen einde aan het touw, het is de eeuwigheid. En dit kleine stukje wat ik rood heb gemaakt, dat is eigenlijk ons leven op aarde. Dus we hebben een hele eeuwigheid en zo'n stukje van het touw dat oneindig lang is, dat is onze aardse bestaan. En hij zei, hoe bizar is het dat we ons soms helemaal op laten slokken door dat hele kleine rode stukje, terwijl we een eeuwig bestaan hebben. Terwijl wat we hier doen in dit kleine rode stukje, dat bepaalt waar we de eeuwigheid doorbrengen en hoe we de eeuwigheid doorbrengen. En die spreker zei, hoe bizar is het nou als we ons helemaal focussen op dit kleine rode stukje en we moeten werken en werken en we moeten nog daar wat verdienen en we moeten dat op orde maken, zodat we ons helemaal klem verzekeren en alles op orde hebben, zodat we dit hele kleine stukje van die hele eeuwigheid, zodat we dit hele kleine stukje ervan kunnen genieten. En ook naar onze kinderen misschien wel toe. Dat we zeggen, dat is het allerbelangrijkste. Dat je een topopleiding haalt. Dat je een koophuis haalt. Dat je alles netjes, huisje, boompje, beestje bij elkaar hebt. En dan kom je hier op dit punt. En dan kan je dit stukje van de eeuwigheid, daar kan je dan van gaan genieten. Eigenlijk heel bizar als we dit perspectief ook in ogen houden. Zeker als we in een wereld leven en de wereld om ons heen, die zegt van als we wel vanuit dit perspectief denken, vanuit die eeuwigheid, die denken, ja, waar ben je nou mee bezig? Welke idioot gaat er nou zijn tiende geven aan de gemeente? Weet je hoeveel geld dat is? Zo kijkt de wereld ernaar. Wie gaat er nou op zondagochtend hier met z'n allen in een schoolgebouw zitten en liederen zingen? Wie gaat er een kringavond bezoeken als het Champions League is? Noem maar op. Ontzettend bizar. Maar Paulus zegt, nou, als we zo'n perspectief met elkaar hebben van die eeuwigheid, ja, wat is er dan bizar om in wat te investeren? En weet je, wij denken vaak van, nou, dat is echt iets voor onze tijd, alleen maar denken aan de korte termijn. Nou, in de tijd van Paulus was het helemaal niets anders. En Paulus die maakt hier een radicaal statement en hij zegt, ik doe er niet meer aan mee met de korte termijn. Want er komt een moment, dan sta ik oog in oog met Jezus, ik ontmoet Jezus en ik wil de erekrans, die wil ik ontvangen van Jezus. Laat me duidelijk zijn, ik wil helemaal niet zeggen dat je niet mag genieten van de zegeningen van God. Geniet alsjeblieft van al het goede wat God je geeft, materieel, immaterieel, geniet er lekker van. Ik bedoel ook daarmee niet te zeggen dat je de eeuwigheid op grond van je goede daden, van je burgerlijke goede gedrag binnen zou komen, helemaal niet. Maar aan de andere kant, dan spreekt de Bijbel er ook ontzettend duidelijk over, dat als je echt gegrepen bent door die liefde van Jezus en echt die passie ontvangt van Jezus, ja, dan kan het toch niet anders dat er ook daden uit voort gaan komen. Voorbeeldje uit mijn eigen leven. Ik zal het verhaal besparen, dan wordt het te veel. Maar op een gegeven moment heeft God op een hele bijzondere manier heeft hij op mijn hart gelegd om te schrijven aan een boek over de positie van vrouwen in de gemeente. Daar zou ik graag een ontzettende boost aan geven. En God heeft het op mijn hart gelegd. Maar als er over 3-4 jaar... nou, we zien elkaar in de loop der jaren. Als over 3-4 jaar, je mag me eraan houden, als er dan geen boek ligt, ja, dan kun je je voorstellen, ja, wat betekent die roeping van Jezus dan voor jou? Wat betekent dan die passie die Jezus op je hart legt? En weet je, ze hebben allemaal onze eigen roeping in het Koninkrijk van God. Maar het is logisch dat als we echt gegrepen worden door die liefde van God, dat ze gaat uiten in bepaalde daden. Nou, vanuit die passie gaan we ook investeren in de eeuwigheid van andere mensen. Dat is de missie die we hebben als kerk. En Paulus die was er als geen ander mee bezig. Maar wat heel apart was, die mensen in Korinthe, die zagen die passie bij Paulus, alleen die hadden best wel veel kritiek op de manier waarop Paulus aan de slag ging met zijn missie. Als je Bijbel nog open hebt, als je een paar versen terugkijkt, anders kan je het even op het scherm meelezen, vanaf vers 20, dat is een moment, dan gaat Paulus zich verdedigen over de manier waarop hij investeert in de eeuwigheid voor mensen. En Paulus verdedigt zich als volgt. Hij zegt, voor de Joden ben ik als een Jood geworden om hen te winnen. Ik zelf sta niet onder de Joodse wet, maar toch heb ik me eraan onderworpen om hen die er wel onder staan te winnen. En voor hen die niet onder de Joodse wet staan, ben ik als iemand geworden die de wet niet heeft om hen te winnen. Dit betekent niet dat ik de wet van God heb losgelaten, maar dat ik me heb onderworpen aan de wet van Christus. Voor de zwakken ben ik zwak geworden om hen te winnen. Ik ben voor iedereen wel iets geworden om in elke situatie althans enkele te redden. Weet je, ik vind het zo'n mooie, gave stap die Paulus hier zet. Paulus die zegt, oké, als dat de missie is van mijn Jezus, dan offer ik mijn eigen gewoonte op. Ik offer mijn eigen pleasures, mijn eigen comfort, mijn eigen tradities. Die offer ik op, omdat ik ook raak wil treffen in mijn missie. Paulus die zegt, mijn missie is niet om alleen maar goede gesprekken over het geloof abstract te houden. Maar Paulus zegt, mijn missie is om leerlingen te maken. Mijn missie is om levens te redden voor eeuwig. En Paulus die weet ontzettend goed, nou, dan kan ik gaan klagen over de buitenwereld en die begrijpen het niet. Maar Paulus die zegt, nee, begin bij mezelf. Als ik mensen wil bereiken, dan moet ik me aanpassen, niet qua inhoud, maar qua vorm. En Paulus zegt, dat is niet alleen mijn hobby als zendeling, maar ook voor jullie Corinthiërs, ook voor jullie mensen in Gouda, in Nederland, waar dan ook. Het is ontzettend belangrijk dat we dat samen gaan doen. Want we zijn niet gemaakt om als een vuistvechter een beetje in de lucht rond te slaan. Wij zijn als christenen gemaakt om doel te treffen. En weet je, ik denk dat Paulus een hele belangrijke les hierin heeft voor ons, ook als gemeente. Dat Paulus hier dus zegt, het gaat er niet om dat we die roepstem van Jezus ontvangen, het zendingsbevel bijvoorbeeld, en dat we dan het evangelie pakken en dan houden we dat als het ware in het gezicht van mensen en dan zeggen we, nou, dit is het evangelie, zwart op wit, take it or leave it. Daar heb je het. Het gaat er ook helemaal niet om, als we mensen het evangelie vertellen, dat mensen dezelfde voorkeuren gaan krijgen als wij. Dat ze helemaal gek zijn van de eindtijd of van Israël of van Hillsong of wat dan maar ook. Gaat er niet om dat als mensen de gemeente binnenkomen of je in contact komt in je leven met mensen, dat ze keurig dezelfde christelijke films gaan kijken als jij kijkt. Een stuk of 7000 bijvoorbeeld. Weet je, ook in een kerk kunnen dat zo ontzettend snel al wetten worden, dat we zeggen, nou, een goede leerling van Jezus, nou dit en dit, dat hoort die leerling niet te doen, maar ben je wel een goede leerling van Jezus, nou dan moet je aan die en die kenmerken ook voldoen. En Paulus zegt, daar gaat het niet om. Investeren in eeuwigheid is dat we andere mensen, dat we interesseren in die mensen, dat we naar die mensen ook toekomen, dat we ze begrijpen waar ze mee bezig zijn en dat we vooral naast de mensen gaan staan. En daarom zegt Paulus, er is één wet waaraan ik me onderwerp en dat is de wet van Christus. En als je leven van Jezus ziet, Jezus die werd mens, heel eenvoudig onder de mensen en Jezus die ging naast de mensen ook staan. En weet je, ik denk dat dat de manier is waarop wij in Gouda, jullie in Gouda, mogen investeren in de eeuwigheid van andere mensen. Vanuit bewogenheid van Jezus, vanuit de genade ook een stukje geduld en vanuit de liefde van Jezus. Nou, is het altijd makkelijk om op die manier die wedloop vol te houden? Ik vind het persoonlijk van niet. Het kan best wel eens een nachtje geestelijke spierpijn opleveren. Best wel eens een nachtje wakker liggen van hoe zal ik dit aanpakken? Maar weet je, aan de andere kant denk ik en vaar ik in mijn leven en ik denk velen met mij, het investeren in de eeuwigheid van andere mensen, dat is de meest bevredigende investering die je maar kan doen. En daarom wil ik tot slot ook een laatste tekst met jullie bekijken. En dat bevat eigenlijk een sleutel om als je zegt, nou, ik wil ontzettend graag, wil ik deelnemen in die missie om te investeren in eeuwigheid, maar ik wil dat lekker ontspannen doen, ik wil dat gewoon met plezier doen en daar wil ik een sleutel voor geven. En dat is namelijk om je blik op Jezus gericht ook te houden. Lees maar mee in Hebreeën 12. De schrijver die schrijft, nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, mensen uit talloze jaren die hebben geïnvesteerd in eeuwigheid, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij stand hield toen de zondaar zich zo tegen hem verzette, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet. Weet je nog, we zijn ermee begonnen. Er zijn twee dingen die we in de hemel niet meer kunnen doen. En dat is zondigen en ongelovigen het evangelie vertellen. En hier staat ook in de Bijbel, die twee dingen, die staan ook echt tegenover elkaar. Want hier staat de zonde, dat is een last tijdens het lopen van die wedloop. En Hebreeën spreekt erover, het is zo ontzettend belangrijk dat die last, dat we die ook bij Jezus brengen en ook bij Jezus houden. Ik denk dat het tweede is moeilijker om het bij Jezus te laten dan het eerste. Dan heb je negatieve ervaringen opgedaan of je hebt misschien een stukje boosheid in je. En dan is het ontzettend belangrijk als we die wedloop willen lopen, we willen investeren in de eeuwigheid, dat we ook die last bij Jezus willen laten en het ook echt doen. Kijk, als je zo met de missie van Jezus aan de slag gaat, dat je helemaal krampachtig gaat zijn en dit heb ik fout gedaan en die zonde heb ik begaan, en dan wordt dat een hele ballast op je missie. Als je ook zo krampachtig gaat zijn dat je denkt, oh, daar had ik over Jezus moeten getuigen en ik heb daar zo'n goede kans gehad en ik heb mijn mond niet open gedaan, slecht christen dat ik ben, enzovoort, enzovoort. Dan gaat het iets heel wetties worden, die missie van Jezus. Gaat het iets heel naars ook worden. Maar hier in de Bijbel staat, als je wil investeren in die missie van eeuwigheidswaarde en je wil dat doen met plezier, wat je dan moet doen, kijk naar de missionaris. Kijk naar de een middelaar, kijk naar Jezus, want hier staat hij, is aan de ene kant is hij de grondlegger van jouw geloof en hij is ook de voltooier van je geloof. Je kunt je eigenlijk zo voorstellen als je die wedloop door het leven gaat, Jezus die is dan de coach, die gaat je aanmoedigen, die gaat je coachen op de manier waarop jij die wedloop aan het lopen bent en die missie aan het vormgeven bent. En ik wil je ook oproepen, je plek die moet je ook echt innemen. Niemand zoals je hier zit, je kan niet zeggen, nou ik neem jouw plek over of ik jouw plek. Jezus heeft jou gemaakt met je unieke karakter en je unieke talenten. En Jezus die zegt, ik wil je de passie geven voor die missie en ik wil je het voorbeeld geven. En als we dan kijken, hoe investeerde Jezus dan tijdens zijn leven op aarde in de eeuwigheid voor zijn mensen? Dat is waarom we het avondmaal vieren. Als er hier staat, Jezus die stierf aan het kruis. Hij nam al onze zonden nam hij op zich en hij zag de vreugde die voor hem lag in het verschiet. Die voor zich in het verschiet lag. Nou, wat zag Jezus aan het kruis? Toen Jezus onze zonden droeg, zag Jezus de vreugde van al die mensen die door zijn offer voor eeuwig gered zouden worden. Nou, hoe investeerde Jezus in die mensen? Nou, Jezus die zag tijdens zijn leven op aarde, Jezus zag geen kansen rondlopen. Jezus die zag geen mogelijkheden. Jezus die zag niet van, hey, dan heb je daar weer een evangelisatieobject, die zal er wel ontvankelijk voor zijn. Maar wat Jezus zag, dat waren mensen. Mensen van wie hij zo ontzettend veel hield, dat hij zei van, die mensen die wil ik dienen. En het allerliefste wil ik die mensen dienen tot in eeuwigheid. Daar geef ik mijn leven voor. En weet je, soms zeggen we het zo heel makkelijk. Dan zeggen we, nou, Jezus die gaf zijn goddelijkheid af. Maar moet je eens even beseffen wat het betekent dat Jezus zegt, ik ga al mijn comfort, alle privileges, alles wat ik heb in de hemel, ga ik afleggen om mensen voor eeuwig te redden. En als je dan Jezus ziet op de aarde, hij veroordeelde mensen niet door ze in religieuze uiterlijke hokjes te stoppen. Maar Jezus die zei, ik hou zoveel van de mensen, ik word mens onder de mensen. En dat vind ik zelf ontzettend bijzonder. Als je kijkt eigenlijk naar het leven van Jezus op aarde, is eigenlijk één groot getuigenis van het eeuwige leven. En dat is het getuigenis, dat is het voorbeeld dat wij als zijn kerk mogen uitdragen in onze daden. En zeggen we, nou het is nodig, dan vullen we dat hier en daar aan met de nodige woorden. Amen. Zullen we even een kort moment van stilte houden, waarin we ons ook beseffen, ons openstellen voor de Heilige Geest. Dat we zeggen, nou Heere Jezus, op welke manier kan ik de komende tijd, misschien wel de komende week, waar zou ik kunnen investeren in die dingen die van eeuwigheidswaarde zijn? Zullen we even een kort moment van stilte daarvoor nemen, dat de Heilige Geest tot ons hart kan spreken daarin. Heer Jezus, als geen ander investeerde u in de eeuwige levens van mensen door onze zonden op u te nemen. Heer, en we zijn uw volgelingen. En als we ook zien hoe u met mensen omging, Heer, vol liefde en vol geduld, vol passie en vol vreugde, niet uit de moeten, maar vanuit de heilig willen. Heer, dan willen we ook daar in uw navolgelingen zijn, ook hier als uw gemeente in Gouden en omstreken. En Heer, we hebben even een kort moment van stilte genomen, Heer, en we bidden, wilt u met uw heilige geest op ons hart drukken, Heer, dat die ballast, dat we die afleggen en bij u brengen, Heer, dat nutteloze investeringen die we doen, die misschien helemaal niet goed zijn, dat we daarmee stoppen. En dat we in die dingen gaan investeren die bijdragen aan uw koninkrijk. Heer, dat we in die dingen gaan investeren, dat die hemel uit zal puilen van mensen. Ook met mensen uit Gouden en omgeving, omdat mensen door ons getuigenis hebben mogen zien wie u bent. Heer, we danken dat we... Ja, dat u zoveel vertrouwen in ons heeft, dat u zegt, jullie mogen mijn handen en mijn voeten zijn. Jullie zijn mijn lichaam op aarde. Waar jullie voeten gaan, daar ga ik. Waar jullie handen gaan, daar ga ik met je mee. Heer Jezus, we willen u danken dat u met uw heilige geest ons op dit moment vol wil maken. Om te investeren in die dingen van eeuwigheid. Dank u wel dat we dat in uw kracht mogen doen. En dank u wel dat we dat als een offer aan uw voeten mogen neerleggen, tot eer van uw naam. Amen.